In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verzoent. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God, onze God, zij dit ons samen zijn geopend. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij de naam van de Heer groot maken, gemeente, door het zingen van Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade. Vers 1 en vers 2 van Psalm 98.
Thank you.
Weten wij luisteren naar het woord van de Heere, zoals dat in deze dienst tot ons komt uit drie gedeelten van de Heilige Schrift. Genesis 1, de eerste vijf versen, daarna Jesaja 40, de versen 6 tot en met 9, en daarna het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 1, de eerste vijf versen. Daarna doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen wij uit de lofzang van Maria het derde vers. Ik noem u dus Genesis 1, de eerste vijf versen. Jesaja 40, de versen 6 tot en met 9. Johannes 1, de versen 1 tot en met 5. Wij belijden ons geloof en wij zingen uit de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. Jesaja 40, vers 6 tot en met 9. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Johannes 1, vers 1 tot en met 5. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Thank you.
weet het woord van de Heere dat wij u in deze middagavonddienst mogen bedienen, vindt u in het Johannes 1 evangelie. En daarvan vers 14, het eerste gedeelte. Johannes 1 vers 14, het eerste gedeelte. Waar wij lezen: en het woord is vlees geworden. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige Heere, wij roepen uw naam aan in de naam van Hem, in wie u de barmhartige bent. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij danken u ootmoedig en hartelijk dat u ons als uw gemeente samenbrengt voor de tweede maal op deze zondag. Dat u ook op de laatste zondag van dit jaar bemoeienis met ons hebt. Misschien zijn we uit gewoonte gekomen en meer ook niet. Misschien zijn we gekomen omdat het moest van vader of moeder. Misschien zijn we gekomen om deze of om die reden. Maar wij belijden dat achter het alles, en dwars door het alles heen, ligt er uw bemoeienis met ons. Dat u ons op wilt zoeken. Dat u ons bijeen wilt vergaderen rondom uw woord. Barmhartige Heere, wat is dat toch, dat u bemoeienis met ons wilt hebben? Want wie zijn wij tegenover u? Wij zijn zondige mensen, schuldig. U bent de rechtvaardige, de heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan. U kunt met de zonde geen gemeenschap hebben. Hoe kunt u dan met de zondaar gemeenschap hebben? O barmhartige Heere, wilt u geven dat die vraag in deze dienst een antwoord mag krijgen? En laat daarin het evangelie van u, van uw welbehagen, verkondigd mogen worden aan heel deze gemeente. En wij smeken u van ganser harte. Wilt u daartoe uw dienstknecht bekwamen? En laat hij de tolk mogen zijn van u. Laat hij een boodschapper mogen zijn van dit evangelie. Zoals we het gelezen hebben. En zoals de tekst voor ons open ligt. O barmhartige Heer. Open uw woord voor ons. En verlicht ons met uw heilige geest. Want zonder uw geest redden wij het niet met uw woord. Zonder uw geest zal het alles toegesloten blijven. En daarom schenk ons die genade waardoor het voor ons open mag gaan. En waardoor ons hart open mag gaan voor uw geopende woord. En werk u dan in ons aller harten in deze dienst. Laat dat ook groot voor in ieder van ons mogen zijn. Laten we er klein onder mogen worden. Laten we in deze dienst tot de verwondering mogen komen van wie u bent, de volzalige in uzelf, die ons ook niet nodig hebt. Geen van ons nodig hebt. De wereld ook niet nodig hebt. En toch zoekt u ons op. Toch hebt u ons geschapen. En toch hebt u ons niet verworpen. Maar zoekt u ons ook vanavond op in het uur van uw genade. Geef dat dat voor ons mag gaan leven, Heer. Voor het eerst of opnieuw. En dat we zo verder gebracht mogen worden ook in de kennis van u. En in het geloof in u. En in de hoop op u en op uw heil. Met al uw gunstgenoten. En dat we verder gebracht mogen worden in de liefde tot u en tot elkander. En Heer, als we daar helemaal vreemden en vreemdelingen van zijn, O, wilt u ons daar dan toe brengen in uw grote ontferming, en dat om Jezus wil. En wilt u niemand van ons voorbij gaan in deze dienst, maar wilt u ons alle brengen onder de klem van uw woord. En wilt u dan niet één van ons uitzonderen, Heer? En als u één van ons zou uitzonderen, dan zou die ene dat verdiend hebben. Maar wilt u naar uw belofte ons er allen innerlijk bij betrekken. En geef dat het mag brengen tot de lof op uw naam. Zoals we dat gezongen hebben aan het begin van de dienst. En ook al voor de dienst. Laat ook dat de oefening zijn in deze dienst. Dat we de ogen opslaan naar de bergen van waar onze hulp komen zal. Van u de Heer die de hemel en de aarde gemaakt hebt. En geef dat het ons mag brengen deze dienst. Door uw woord en geest. Tot ook wat we nu gaan zingen. Lof zij de God van Israël, de Heer, want die bent u, die aan uw erfvolk dacht, en door uw liefderijk bestel, verlossing hebt teweeggebracht. En ook na de prediking, breng ons Heer tot, looft God, looft zijn naam, uw naam, allen, laat het dan ook mogen leven. En we kwamen daartoe de organist. Laat hij ons mogen begeleiden en leiden naar die plaats waar de lofzang in stilheid is tot u, o Heere. En waar de lofzang is in het midden van de gemeente met elkaar. En waarin we toch ons eigen hart mogen uitzingen. En waarin we mogen uitzingen datgene wat u ons in het hart geeft. Wat u op de lippen legt. Uw eigen woord, de psalmen. Doe het, Heere, tot de eredienst van uw naam, want daartoe zijn we samengekomen. Gedenk ons zo allen tezamen. Gedenk ook anderen die hier niet kunnen zijn, die de dienst meemaken op een andere wijze. We bidden voor de andere gemeente. We bidden voor dominee Westering, dat hij ook daar gezegend mag worden. En wilt u hem ook daar tot een zegen stellen. En wilt u dat ook doen bij dominee Brons in Ermelo. Schenk ook hem, Heere, die genade om het woord te brengen daar. En doe daar het werk dat u behaagt te doen. Breng tot bekering, ook daar en hier en in heel uw kerk. En breng ons verder in de bekering. En breng ons opnieuw tot bekering. O Heere, denk aan heel uw kerk. Heel uw koninkrijk. Zegen uw volk over het rond van deze aarde. In de eenzaamheid misschien. In gevangenissen misschien. Gedenk ze naar de grootheid van uw genade. Zegen het werk op het zendingsveld ook op deze dag. Of wat misschien al heeft plaatsgevonden. Laat het niet ijdel zijn. En dat zal het toch zeker niet zijn, Heer. Vervul ook wat dat betreft uw belofte uit genade. Geef dat wij ook in deze dienst één mogen zijn. Met de kerk hierboven. En we hebben dat ook verzocht uit te spreken, Heer. Toen we ons geloof beleden. De kerk die ons is voorgegaan. Die de strijd ook te boven is. En we bidden u. Geef ons in de heilige. De gemeenschap der heiligen. En geef ons dat geloof te beoefenen. Geef dat deze laatste zondag van het jaar ook de dag mag zijn waarop u komt. Geef dat we dat mogen vragen. Kom, Heer Jezus. U die eens in vernedering kwam. Kom weer in uw verhoging en verlos uw kerk. Volkomen uit genade in de vergeving van al onze zonden die uw hoogheid schonden. Amen. weten, wij gaan de Heere ons offer brengen. De Heere mogen u en uw offer zegenen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers en het derde vers. Lof zij de God van Israël. En het derde vers, hij spelde ons dat we te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En ik verzoek u straks na de preek, in antwoord op de preek, uit Psalm 150 te zingen. Het eerste vers, looft God, looft zijn naam alom. Dat is 150 vers 1, na de preek, ter inleiding op de preek, de lofzang van Zacharias 1 en 3, vooraf uw offer. Thank you. Gemeente, het is in onze kerken de gewoonte om met de kerstdagen te preken uit het Lucas 2-evangelie over de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. En als dominee mag je dan nog wel eens spreken uit het Matthäus-evangelie. Maar ik herinner me uit mijn vorige gemeente dat ik met kerst eens spreekte over Jesaja 40. Zoals we dat ook gelezen hebben. Dat ik toen met de eerste kerstdag preekte over zie, hier is uw God. En ik herinner me dat er toen toch verschillende gemeenteleden waren die zeiden, dominee, dat moet je nou nooit meer doen. Die preek die was wel goed, maar daar moet je nou niet over preken op het kerstfeest. Want als kerstfeest is, dan moet je preken over Lucas 2. Als het even kan. Matthäus, maar daar moet je je aan houden. En ik begrijp dat ook wel, gemeente. Want eigenlijk is er maar in heel de Heilige Schrift één geboortegeschiedenis van de Heer Jezus te vinden. En dat is in Lucas hoofdstuk 2. Eigenlijk is er geen van de andere evangelisten die daar zo over spreekt. Neem nou Marcus. Die rept daar niet eens met één woord over. Over het feit dat de Heer Jezus geboren is. En neem nou het Matthäus-evangelie. Daar wordt wel de voorgeschiedenis behandeld. En ook de nageschiedenis wordt wel behandeld. Matthäus 1, Matthäus 2. Maar waar kom je nou in Matthäus 1 de geboortegeschiedenis zelf tegen? Nou ja, die staat er wel. Ik lees hem u even voor uit het eerste hoofdstuk. Ik zal het even opzoeken. De bekende woorden van de engel. Dat hij dus zegt, die Maria die zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan krijg je dan ook in vers 25 dat Jozef bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Meer vertelt Matthäus ons er eigenlijk niet van. Hij vertelt de geboorte van de Heer Jezus bij wijze van spreken tussen de regels door. Misschien mag ik zeggen tussen neus en lippen door. Vertelt hij dat de Heer Jezus intussen geboren werd. Maar over het hoe van die geboorte wordt met geen enkel woord gerept in dat Matthäus evangelie. En eigenlijk is dat ook zo, gemeente, met het Johannes evangelie. Daar vind je eigenlijk ook niks terug van wat nou lijkt op een geboortegeschiedenis van de Heere Jezus. Want wat daar vermeld wordt, dat is eigenlijk ook het dat van de geboorte van de Heere Jezus. Net als bij Matthäus. Dan wel weer wat anders dan bij Matthäus. Maar aan de andere kant ook weer niet veel anders dan Matthäus. Misschien mag ik het zo zeggen, dat die Lucas, die vertelt het hoe van de geboorte. Lucas die vertelt het verhaal helemaal, hoe het is gebeurd, hoe het gegaan is. En Matthäus die vertelt eigenlijk het dat van de geboorte van de Heer Jezus, zei het tussen neus en lippen door. En nou legt Johannes de nadruk erop, niet zozeer hoe het gebeurd is, ook niet zozeer dat het gebeurd is, maar Johannes die legt de nadruk op wat er gebeurd is. Misschien mag ik het zo zeggen. Johannes die let op het wonder. Johannes die let op de diepte van de geboorte van de Heere Jezus. Johannes die probeert, nu hij geleid wordt door de Heilige Geest, onder de inspiratie van de Geest. Johannes die probeert dat wonder te peilen. En Johannes die wil ons verkondigen, gemeente, dat kerstfeest betekent dat God mens is geworden en onder ons heeft gewoond. En dat onuitsprekelijke wonder, dat probeert hij stamelend te vertolken. Ik dacht, gemeente van Urk, dat het goed was op deze laatste zondag van 1984. De zondag na kerstfeest, bij wijze van een nabetrachting nog, in te gaan op wat Johannes nou inhoudelijk vertelt van dat wonder van de geboorte van de Heere Jezus. En daarom, ik heb ook even overlegd met dominee Westrink en met dominee Brons dat ik dan niet dezelfde tekst zal bepreken. En het bleek juist mooi dat zij niet uit Johannes hebben gepreekt. En daarom zou ik nou eigenlijk vanavond graag Johannes aan het woord laten. En op deze laatste zondag van het jaar zou ik het u eenvoudig zo willen verkondigen. En dat heb ik dan ook maar boven mijn preek geschreven als het thema. En probeert u dat nou maar te onthouden. Het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. Nou jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel onthouden. Als papa en mama nou straks vragen of de dominee over gepreekt, dan zeg je maar het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. En als papa dan zegt, ja maar wat is dat kerstevangelie dan? Dan moet je maar goed luisteren en dan kun je er denk ik wel iets van vertellen. Hoewel gemeente, ik eigenlijk met een grote moeilijkheid zit nu ik over deze stof ga preken. Dat is eigenlijk deze moeilijkheid dat over deze tekst valt niet zo goed te preken. Althans, het is bijna onmogelijk om daar zo over te preken dat je eenvoudig over deze stof preekt en dat je begrijpelijk over deze stof preekt. Ik moet u zeggen dat toen ik deze preek maakte op mijn studeerkamer, dat ik daar ook echt mee geworsteld heb. Dat is me moeilijk geweest. En ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik niet helemaal klaar ben gekomen met deze moeilijkheid. Het zal me ook in deze dienst wel niet lukken om er zo over te preken dat je zegt, ja, dat was nou een mooie preek. Eenvoudig, hè? En toch zo diep. Nee, dan kunt u natuurlijk wel zeggen, waarom preek je er dan over in Urk? Dan moet je toch verstandiger zijn. Nou gemeente, ik dacht misschien mag ik eens aan u vragen om eens extra goed te luisteren. Misschien mag ik u eens vragen om u eens extra goed in te spannen. Ik zou u willen vragen om een heilige inspanning vanavond. Om iets van de diepte van dit gebeuren zoals Johannes erover schrijft te willen verstaan. En dan hebben we zojuist gebeden en u hebt toch met mij meegebeden. U hebt toch me niet alleen als dominee maar laten staan bidden met de gedachte van nou als die dominee dat gebed maar doet dan komt het wel goed. U hebt toch meegebeden en weet u dat we samen gebeden hebben om de opening van Gods woord. En we hebben samen gebeden om de verlichting met de Heilige Geest. En weet u wat er nou gebeurt in uw leven als het woord voor je open gaat. En als je verlicht wordt met de Heilige Geest, weet u wat er dan gebeurt? Ik moet even denken aan Elisabeth en ik moet even denken aan Zacharias. Toen Elisabeth vervuld werd met de Heilige Geest, wat ging Elisabeth toen doen? Weet u dat? En toen Zacharias vervuld werd met de Heilige Geest, wat ging Zacharias doen? Gemeente, toen gingen zij de lof van de Heer zingen. Want zij aanschouwden zijn heerlijkheid. En nou is het dezelfde geest die ons verstand wil verlichten. En die ook ons hart wil openen. En ik hoop het zo van harte. En het is mijn gebed terwijl ik sta te preken vanavond gemeente. En ik zou willen vragen, bid het maar met me mee. Dat die Heilige Geest zo uw verstand zal verlichten en uw hart zal openen, dat als ik straks amen mag zeggen, dat u het mee gaat zingen, de lof van de Heer, met Psalm 150, looft God, looft zijn naam alom, en dat als je dan straks de kerk uitgaat, dat je het dan ook tegen de ander zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En als dat niet het geval is, gemeente, dan hoop ik niet dat u uzelf schoonpraat. En dat u niet de avond doorbrengt met een of ander verhaal over die preek. En het was zus en ik vond het zo. Maar dat je er dan opnieuw, of misschien voor het eerst in je leven, eens mee op de knieën gaat voor God. En dat je zegt, Heere God, bekeer me, want ik sta er buiten. En de gemeente is uw lof bezongen, maar ik kon niet meekomen. Het was niet voor mij. Of wat het ook maar is, broeders en zusters, jongens en meisjes, ga ermee op je knieën. Maar doe het nu al. En als we dan onze tekst gaan lezen, dan moet het ons in de eerste plaats opvallen, gemeente, dat Johannes niet zegt dat Jezus mens is geworden. Dat staat er niet. Maar Johannes die zegt onder de inspiratie van de Heilige Geest dat het woord vlees is geworden. Dat zijn dus eigenlijk twee afwijkende woorden. In plaats van Jezus staat er het woord. En in plaats van mens staat er vlees. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. En Johannes die heeft dat ook niet zonder bedoeling zomaar geschreven. De gemeente, als wij er nou achter zouden kunnen komen in deze dienst, waarom Johannes het zo heeft geschreven, dat het woord vlees is geworden, dan hebben we denk ik het voornaamste van zijn kerstprediking begrepen. Johannes die zegt, het woord is vlees geworden. En om dat woord te verstaan, gemeente, moeten we wel even teruggaan en grondig nagaan wat hier in het voorafgaande gedeelte door de apostel Johannes reeds gezegd is over dat woord. Johannes die begint er eigenlijk meteen al mee, hè? Wat zegt hij in het eerste vers? Hij zegt, in de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat is op u inwerken, gemeente. Wat een diepte ligt daarin. Het woord dat vlees is geworden, dat woord dat was er al, zegt Johannes. In de beginne. En als Johannes dat zegt, dan sluit hij heel nauw aan bij een ander gedeelte van de Heilige Schrift. Want alles wat Johannes in zijn evangelie schrijft, gemeente, u moet daar maar eens op letten, dat sluit heel nauw aan bij de woorden van het oude verbond. Ook als Johannes zegt, in de beginne was het woord, dan denkt Johannes terug aan wat er staat in dat allereerste begin van de Bijbel. De eerste woorden van de Heilige Schrift, die we ook met elkaar hebben gelezen. En onze jongens en meisjes, die weten wel hoe de Bijbel begint, hè? Jongens en meisjes, hoe begint de Bijbel nou? Genesis 1, vers 1, wat staat daar? Ken je dat uit je hoofd? Wat staat daar? Daar staat in de beginne. Dus Genesis 1, vers 1. En Johannes 1, vers 1, beginnen op dezelfde manier. Genesis 1, vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als Johannes gaat schrijven in zijn evangelie, in de beginnen, dan zegt hij, in de beginnen was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En het woord was God, zo zegt hij het. En die woorden die lopen eigenlijk helemaal aan elkaar parallel, gemeente. En dat is niet toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Dat heeft Johannes heel bewust zo geformuleerd. Maar, en dat is nou juist de quintessens van het verhaal. Bij alle gelijkheid tussen Genesis 1 vers 1 en Johannes 1 vers 1 is er toch een kardinaal verschil. Want als Mozes in Genesis 1 vers 1 gaat spreken over in de beginnen, dan volgt daarop het verhaal van de schepping. Maar als Johannes in Johannes 1 vers 1 gaat spreken over in de beginnen, dan volgt daarop niet het verhaal van de schepping, maar van de herschepping. Johannes die wil zeggen, toen Jezus Christus in het vlees is gekomen, toen is de herschepping begonnen. En die herschepping was nodig, schrijft Johannes tussen de regels door, omdat dat eerste begin, door onze zonde, door onze schuld, op een mislukking is uitgelopen. Maar, zegt Johannes, nou heeft God voor een nieuw begin gezorgd. Voor een nieuwe schepping gezorgd. En dat is gebeurd in de geboorte van Jezus Christus de Heere. En omdat het hier om een nieuw begin gaat, daarom kon het ook opnieuw beginnen. Ziet u, gemeente, dat is nou de diepste reden dat Johannes zijn evangelie, en dat is het evangelie van Jezus Christus, dat hij dat nou precies met dezelfde woorden begint als waar Mozes Genesis 1 mee begonnen is. Want, zo wil Johannes zeggen, de schepping gaat opnieuw beginnen. Want het leven gaat opnieuw beginnen. Want Jezus Christus is geboren. En Jezus Christus is de tweede Adam. En wat nou die eerste Adam bedorven heeft door zijn zonde en door zijn ongerechtigheid. En u en ik in Adam, gemeente. Dat heeft de tweede Adam verzoend en vernield. Ziet u, gemeente, dat is nou de eerste boodschap die we uit het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes mogen vernemen. Het woord is vlees geworden. Het woord dat er reeds in de beginnen was. Dat scheppende woord. Dat woord waardoor God alle dingen gemaakt heeft. Dat woord is vlees geworden. En als dat woord nou vlees is geworden, dan betekent het dat het leven opnieuw begonnen is. Ziet u dat, gemeente? De tweede schepping gaat zich opnieuw voltrekken. Een wereld verloren in schuld mag weer opnieuw gaan leven. En een mens die vastgelopen is in zijn ongerechtigheid, die mag weer opnieuw gaan leven. Want God zelf in Jezus Christus heeft gezorgd voor een nieuwe genesis. Een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping, een nieuwe Adam, een nieuwe mens, een nieuw begin, een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Want het woord, het scheppende woord, is vlees geworden. Maar Johannes die zegt nog iets meer van dat woord, gemeente. Johannes die zegt ook in dat eerste woord, in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het woord was God, God zelf, God in eigen persoon. En dat woord, dat God zelf is, dat is vlees geworden. God zelf is vlees geworden. Dat is heel speciaal de boodschap van het kerstevangelie naar Johannes. En nou zou ik daar verder niet zoveel nadruk op willen laten vallen, gemeente, waar het niet dat juist in de laatste jaren er theologen zijn, vooraanstaande theologen, die dat ontkennen. Met name de laatste jaren. Hè? Zo op de laatste zondag van het jaar kijk je terug. En dan zeg je niet alleen maar wat is het jaar ontzettend snel voorbij gegaan. Maar wat je dan ook doet is je kijkt naar een aantal jaren terug. Ook die zijn allemaal zo snel voorbij gegaan. En dan denk ik hier aan, gemeente, dat een 10 jaar geleden, het was in 1973 dat de eerste druk verscheen, 10 jaar geleden ongeveer, verscheen dat bekende boek van professor Hendrikus Berkhof. Dat de titel had van Christelijk Geloof. En kort daarna, in het jaar 1944, professor Hendrikus Berkhof, dat de titel had van Christelijk Geloof. En kort daarna, in het jaar 1974, verscheen het bekende boek van de Rooms-Katholieke theoloog Schillerbeek, weet u wel, dat boek dat heet Jezus, het verhaal van een levende. En ik denk aan wat in 1983 verscheen. Dat was een proefschrift geschreven door iemand die vroeger predikant was in de christelijke gereformeerde kerken. Dr. G.C. van der Kamp. En die schreef een proefschrift dat ja, een beetje een moeilijke titel heeft hoor. Maar dat heette Pneuma of Pneuma Christologie. Waarin ook hij geen recht doet aan de godheid van Christus. Let er goed op, niet. Hij doet geen recht aan de godheid van Christus. En dat vind je vooral dus bij mensen zoals Hendrikus Berkhof en bij die Schillerbeek. Weet u wat die theologen zeggen, gemeente? En die hebben een ontzettende invloed in kerkelijk Nederland en zelfs daarbuiten. Want die boeken die zijn ook vertaald. Hè? Maar die theologen die zeggen dat Jezus een mens is. En niet meer dan een mens. Wel een bijzonder mens. Ze gaan zelf zo ver, gemeente, dat ze zeggen, Jezus is een goddelijk mens. En er worden nog veel meer bijvoeglijke naamwoorden bij dat mens, bij die mens, toegevoegd. Maar het zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden. En er is niet één zelfstandig naamwoord bij voor Jezus als God, Godmens. Nee, Jezus is slechts mens. En dan moet u eens even gaan indenken wat dat dan betekent, gemeente.
Dat betekent dan dat een mens, en ook niet meer dan een mens, al is het dan een goddelijk mens geweest, maar dat een mens onze verlosser is geweest. Dat betekent dat wij door een mens verlost zijn, gemeente. Dat is dan de consequentie ook van deze leer. En nou is het mijn bedoeling niet om hier in Urk te gaan polemiseren. Echt niet, gemeente. Maar ik wil het alleen maar zeggen om er attent op te zijn. En ik wil daar dan meteen bij zeggen wat Johannes ons heeft gezegd. Ons heeft voorgezegd. En Johannes die zegt ook vandaar, dat is niet waar wat die mensen zeggen. Dat is Godzijdank niet waar. Maar als nou alleen maar een mens onze verlosser zou zijn. Wat zou het er dan hachelijk met onze verlossing voorstaan, gemeente? Het is anders, zegt Johannes. Het woord is vlees geworden. En het woord dat was bij God. En het woord dat was God. God is vlees geworden. God zelf, God in eigen zoon. Jezus is waarachtig God, gemeente. Dat wil zeggen, niet maar een mens, maar God is onze verlosser. Gelukkig zijn we niet door een mens verlost. Want dan zou het nog zo moeilijk zijn voor u en voor mij. En dan zou het uiteindelijk onmogelijk zijn voor u en voor mij. Maar wij zijn door God zelf verlost, gemeente. En dat was nodig. Het kon met minder niet toe. Heb u dat al geleerd in uw leven? Dat onze verlorenheid zo groot is. En dat onze schuld voor God zo groot is. En dat onze verdorvenheid zo ontzettend erg is, dat daar moest God zelf aan te pas komen, wilde er werkelijk van verlossing sprake zijn. Voelt u, gemeente, God is er zelf aan te pas gekomen en zijn naam zij geprezen, want het woord is vlees geworden en het woord was bij God, met God en het woord was God. O, gemeente, dit mag ons intussen wel tot stille verwondering brengen. En ik hoop dat u ook zo in de kerk mag zitten. En dan komt ineens de vraag bij mij boven. Wat heeft God nou toch bewogen om zich zo diep te vernederen tot onze verlossing? Wie heeft God, mag ik het zo vragen, gemeente, wie heeft God daar nou toe overgehaald? Wie heeft God nou zo ver kunnen brengen? Niemand. Niemand, gemeente. Maar God heeft het helemaal zelf gewild. God heeft het helemaal zelf gedaan. Wij zouden vandaag zeggen, spontaan heeft hij dat gedaan. Ja, inderdaad, gemeente, mag ik dat zeggen? Wij hebben een spontaan God. Daar hangt onze zaligheid van af. Die vleeswording van God. Dat is een volkomen spontane daad van God geweest. De Bijbel die gebruikt daar een ander woord voor in plaats van spontaan. De Bijbel gebruikt er een heel mooi woord voor. U kent het woord wel. De Bijbel gebruikt dan het woord het welbehagen. Het welbehagen, dat heeft God ertoe gedreven. En daarom zingen de engelen ook, broeders en zusters, jongens en meisjes, van dat welbehagen. Ere zij God. In de hoog en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En dat is het nou, gemeente. God heeft in mensen een welbehagen. En dat welbehagen van God, dat heeft hij zelf gewild. Dat heeft hij zo gewild, dat hij zich spontaan gegeven heeft voor mensen. Om hen te verlossen van schuld en zonde en dood. En gemeente, dat welbehagen van God, dat is een gevuld welbehagen. Dat is een geladen welbehagen. Dat is gevuld, dat is geladen met twee motieven, als ik het zo mag zeggen. En Johannes verklaart die twee motieven ook. Het eerste motief wordt ons verklaard in het eerste gedeelte van Johannes 1. Direct aan het begin al. Want dat woord, zegt Johannes, dat vlees is geworden, dat is ook het woord, zegt Johannes, door wie alle dingen zijn gemaakt. Dat kunt u lezen in vers 3 is het, geloof ik, in Johannes 1. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit woord is geen ding geworden dat geworden is. Zoiets zegt Johannes daar in vers 3. Nou, ik wees u al even op de verbinding met Genesis 1. Waar de schepping ons verkondigd wordt. Wel nu, gemeente, als dat woord vlees is geworden, hè, dat scheppende woord, dan betekent dat dat God die schepping niet heeft willen loslaten. Die schepping heeft God wel losgelaten. Ja, toch? Dat wel. Dat wordt ons ook heel duidelijk verteld in Genesis 3. Maar God heeft zijn schepping niet losgelaten. Dat kon God niet doen, gemeente, met eerbied gesproken. Echt waar, dat kon God niet doen. Die schepping loslaten. Weet u waarom God die schepping niet kon loslaten? Omdat God zelf de schepper is van hemel en van aarde. Als God nou zijn schepping had losgelaten, dan had dat betekend dat Gods werk op een mislukking was uitgelopen. En dan had Satan het van God gewonnen. En dan had Gods eer in het stof gelegen, gemeente. En dan zou God een nederlaag hebben geleden. En dan zou God geen God meer kunnen zijn. En daarom kon God met eerbied gesproken, gemeente, zijn schepping niet loslaten. En daarom moest God, omdat hij God is, zijn scheppingswerk voortzetten. Voltooien. En daarom, gemeente, als Satan die heerlijke schepping van God gaat verderven met de macht van zijn leugenwoord, dan staat God meteen klaar, in het paradijs al klaar, om te beginnen aan zijn herscheppingswerk. Dan zorgt God ervoor dat er toch een herschepping plaatsvindt. Ziet u, gemeente, dat God zo hoog zit, dat hij zelfs vlees is geworden. Ziet u dat God zichzelf ervoor over heeft gehad? Ja, inderdaad, gemeente, want God zelf stond op het spel. Zijn eer, zijn naam, zijn deugden, zijn wezen. God zou geen God meer zijn als zijn werk op een mislukking was uitgelopen. Want een mislukte God is toch geen God meer? Dus gemeente, dat welbehagen van God, dat zit vol van de eer van God. Misschien mag ik het ook zo zeggen, dat zit vol van de zelfliefde van God. Want gemeente, God mag zichzelf lief hebben. En God heeft zichzelf lief. En God heeft zijn eer lief. En daarom heeft God zijn schepping vastgehouden. En gemeente, vanuit dat motief, allereerst, wordt nu dat scheppende woord het vlees geworden wordt. Maar ik zei dat welbehagen van God, dat wordt ook door een ander motief beheerst. En dat is de liefde van God tot de wereld, tot de mens. Ja, gemeente, ik hoop dat u nou niet afhaakt en dat u niet denkt, nou, ik vind het toch wel een beetje te moeilijk worden. Maar ik hoop dat als het leidt tot hele diepe gedachten vanavond, dat u het toch met mij mee kunt maken. Want nou moet de vraag worden gesteld, waarom heeft God nou de wereld eigenlijk geschapen? En waarom heeft God de mens geschapen? En waarom heeft God u geschapen? En waarom heeft God mij geschapen? Waarom? God had de wereld toch niet nodig? God had de mens toch niet nodig? God had u toch niet nodig? God had mij toch niet nodig? God heeft toch aan zichzelf genoeg? God heeft een mens toch niet nodig? Nee, gemeente. En dan moet ik denken aan iets wat vooral vroeger onze ouders beleden. U weet het misschien ook nog wel. Als vroeger onze ouders over God spraken, dan hadden ze het wel eens over de volzalige in zichzelf. Misschien weet u dat nog wel van uw vader of van uw grootvader. Vandaag mag dat blijkbaar niet meer. Dat wil zeggen, mag dat niet meer volgens sommigen, hè? Als je vandaag zo zou spreken, dan zouden ze zeggen, ach man, dat is nog een stuk westerse filosofie. Maar gemeente, dat is het niet, hoor. Want zo hebben onze vaderen gesproken in hun gebeden. Als onze vaderen vroeger gingen bidden. Ach, misschien gebeurt het nog wel op Urk ook. Maar als vroeger onze vaderen gingen bidden, dan zeiden ze: Gij, Heere, die de volzalige zijt in uzelf. En die niet van noden heeft om van mensenhand gediend te worden. Zo begonnen ze, zo ongeveer begonnen ze God aan te spreken. En dat gebed, gemeente, dat groeide dan uit tot aanbidding van God. Ik denk wellicht dat wij die aanbidding niet zo meer kennen. Maar onze vaderen die hebben de aanbidding gekend, gemeente. Omdat ze God aanspraken op zijn deugden, op zijn wezen, op zijn volzaligheid. God, zeiden ze, gij hebt niet van nodig. Hij heeft ons niet van nodig om God te zijn. En dat is waar, gemeente. Dat is waar. En toch heeft God de wereld geschapen. En toch heeft God gewild dat er mensen zouden zijn. En toch heeft God gewild dat u er zou zijn. En dat ik er zou zijn. Waarom toch? Dan nu, gemeente, dat is Gods hoogste welbehagen. God heeft zijn heerlijkheid. God heeft zijn goedheid. God heeft zijn liefde willen meedelen. Willen geven. God heeft gewild dat er een wereld was. En dat er een mensheid was. En dat er een adres was. En dat er een klankbodem zou zijn. Die heerlijkheid van God zou opvangen en weerspiegelen. Voelt u? Daarom heeft God de mens gemaakt. Daarom heeft God u gemaakt. En daarom heeft God mij gemaakt. Om deelgenoot te zijn in zijn liefde. Om klankbodem te zijn van zijn heerlijkheid. En om die te weerkaatsen. Dat is nou de diepste zin, gemeente, van de schepping van God. Ja, vandaag zouden wij dat heel anders willen zeggen. Misschien vandaag zouden wij het woord communicatie misschien willen gebruiken. Nou, dat is voor mijn part ook goed. God wil de communicatie. Als je het dan maar bijbels verstaat. En daarom riep God de mens in het aanzijn. En dan denk ik terug, gemeente, aan Genesis 3, die trieste geschiedenis, dat die mens, die God daar in het paradijs geplaatst had, en die daar geplaatst was door de Heere zelf uitgerekend, om de heerlijkheid van God op te vangen en te weerkaatsen, dat nou juist die mens die communicatie met God niet wilde, niet op prijs heeft gesteld. En de mens, en u en ik in die mens, hebben dat contact met God verbroken. De mens die wilde geen klankbodem zijn van Gods heerlijkheid. En de mens die wilde niet de heerlijkheid van God weerspiegelen. Die mensgemeente die dacht, ik heb genoeg aan mezelf. En daarom ging die mens zijn eigen weg. U weet het toch? Hij wilde als God zijn. Hij wilde volzalig zijn in zichzelf. En wat is er toen gebeurd, gemeente? Toen is er heel veel gebeurd. Ik ga het niet allemaal noemen. Maar tenslotte werd het kerstfeest. En wat betekent dat dan? Nou, dat verklaart Johannes ook in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld die communicatie verbroken had. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft die communicatie toch hersteld, gemeente. En wat betekent dat nou? Dat betekende, God wilde wel. Maar de mens wilde niet. En toen heeft God gezegd. En ik blijf het willen. Ik blijf erop staan. En ik zet mijn zin door. En dwars door alle verzet en vijandschap heeft God de communicatie hersteld, gemeente. Daarom is Jezus geboren. Het woord. Het woord. En dat is toch het communicatiemiddel. Het woord. Gods communicatiemiddel, als ik het woord mag gebruiken. Het woord is vlees geworden. Gemeente, u hebt op het kerstfeest Lucas 2 gelezen. Het geboorte verhaal. En u hebt gelezen hoe dat contact gelegd is. Dat contact was van één kant gekomen. Want de wereld wilde niet. Waarom niet? De wereld wilde niet. De wereld stelde dat contact niet op prijs. En ook Israël wilde het niet. Hoewel het het volk van God was, wilde het niet. En zo is het bij ons allemaal van nature, gemeente. Heb u het al eens ontdekt in uw leven? En opnieuw ontdekt in uw leven? Want als Jezus geboren staat te worden, dan staat er in de Heilige Schrift, er was geen plaats voor hem in de herberg. Alle mensen zeiden, bij mij niet. Ik wil het niet. Ik heb genoeg aan mezelf. Ik ben al vol. Ik ben liever op mezelf staan. Ik ben liever mijn eigen leven leven. En Jezus, het woord, het communicatiemiddel van God, werd afgewezen. En toch, gemeente, zet God dan door. Niet in de herberg, dan maar in een stal, zegt de Heer. Niet via de voordeur, dan via de achterdeur, zegt de Heer, als het ware. Niet bij de rijken, de aanzienlijken, dan maar bij de armen, zegt de Heer. De berooiden, de herders, maar geboren zal hij worden. God zet door, gemeente. Zijn liefde is groter dan onze vijandschap en afkerigheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt Johannes. Hoe lief dan? Gemeente, zo lief dat onze vijandschap tegen die liefde niet opgewassen was. God heeft het gewonnen en niet de Satan. Niet ons vlees en bloed, niet onze haat, niet onze afkerigheid, niet onze verlorenheid, maar zijn liefde. Die heeft het gewonnen. Dat is de tekst van vanavond, gemeente. Het woord, het scheppende woord, is vlees geworden. Ach, daar zou je nog veel meer van kunnen zeggen. Maar ik moet ook nog even met u stilstaan bij dat andere woord uit onze tekst. Dat andere kernwoord. Het woord is vlees geworden. Want ik zei al, dat is ook een afwijkende uitdrukking. Johannes die zegt niet, God is mens geworden. Nee. Johannes die zegt ook niet, het woord is mens geworden. Nee. Johannes die zegt, het woord is vlees geworden. Waarom zegt hij het nou zo, gemeente? Daar zit zoveel in dat ik kan er maar een fractie van vertellen vanavond, gemeente. Maar ik hoop dat het genoeg voor u is om u tot verwondering te brengen. Waarom staat er nou niet in onze tekst dat het woord een mens is geworden? Ik moet u zeggen dat heel veel theologen de eeuwen door het zo wel uitgelegd hebben. Het woord is mens geworden. En ik moet u zeggen dat het vandaag ook heel veel zo wordt uitgelegd. Het woord is mens geworden. En dan zou ik u weer dezelfde namen kunnen noemen die ik eerder in mijn preek genoemd heb. Weet u welke gedachte er bij die theologen, bij die mensen achter zit? Deze gedachte. En het klinkt heel mooi. Klinkt heel mooi. Moet u maar eens luisteren. Ze zeggen dit, wij mensen hebben het er allemaal heel slecht van afgebracht. Zo slecht van afgebracht dat God zegt, nou met jullie kan ik niet in zee gaan. Dat is beneden mijn goddelijke waardigheid. Maar nou is er één mens geweest, zeggen deze theologen. Nou is er één mens geweest en die was zo goed, die was zo voorbeeldig, die was zo volkomen dat God tegen hem zei, met jou kan ik wel in zee gaan en wil ik in zee gaan. Jou neem ik aan tot mijn verbondspartner, zo praten ze dan, hè? Met jou sluit ik mijn verbond. En u weet wie dan die ene mens geweest is, dat is dan, zo noemt men hem dan, dat is Jezus van Nazareth geweest. De man van Nazareth.
Dat is de ene mens. En daarom zeggen ze dan, wat hier staat, dat is eigenlijk, het woord is mens geworden. Begrijpt u, gemeente? Want ze zeggen, er is één mens, één volmaakt mens. En met die mens heeft God zich verbonden. Nou, gemeente, als die theologen gelijk zouden hebben, dan zouden we dat ook moeten lezen in Johannes 1, vers 14. En het woord is mens geworden. Maar het staat er niet. En dan moeten we het ook niet lezen. En gelukkig dat het er niet staat. Want als dat er stond, wat zou dan de laatste zondag van 1984 een trieste, uitzichtloze zondag zijn? Want gemeente, dan zou er tussen God en ons een kloof blijven die niet te overbruggen is. En dan zou er tussen deze Jezus van Nazareth en ons zo'n diepe en zo'n brede kloof blijven die niet te overbruggen zou zijn. En dan zouden we met elkaar moeten zeggen in deze dienst, ja, dat God zich met die mens verbonden heeft, dat kunnen we begrijpen. Maar dat zal God nooit met mij kunnen doen. En daar mag ik dan ook nooit op rekenen, want God is heilig en ik ben onheilig. God is goed en Jezus is goed, maar ik ben slecht. En God is machtig, maar ik ben machteloos. Nee, dat kan niet, gemeente. Die kloof die is te diep en te wijd. Och, gemeente, wat zou dan het kerstfeest ook een triest feest zijn. Dan zouden we in de duisternis moeten blijven voortwandelen. En dan zou er geen hoop zijn op een nieuw begin. En dan had Johannes ook nooit het verhaal kunnen schrijven van de herschepping. Ja, dat hebben die moderne theologen blijkbaar niet in de gaten. Die denken dat ze een leer brengen waar de moderne mens iets aan heeft. Waar de moderne mens wat moed uit kan putten. Waar die hoop uit kan halen in deze trieste wereld. Maar gemeenten, ze verkondigen een hopeloze leer. En als je het ook van hen leest en je verdiep je er wat in en je krijgt er wat inzicht in. Als je dat werkelijk gaat verstaan. Dan word je radeloos. Maar Gode zij dank, gemeente. Er staat niet dat God een mens is geworden. Met wie hij zich heeft kunnen verbinden. Nee, zo'n elitaire God is hij niet. Hij doet het anders, gemeente. Want hij is anders. Hij is niet de God die zich met een mens verbindt die volkomen is. Maar hij is een God die zich met vlees verbindt. En weet u wat dat betekent? Dat betekent allereerst dat God in deze grote wereld, of in deze kleine wereld met die miljarden mensen, dat God niet één mens aantrof met wie hij zich verbinden kon. Niet één. Met geen Urker en met geen Amerikaan en met geen Rus. En ook niet met een Israëliet. Niemand. Paulus die schrijft het ook. En laat dat door u heen gaan, broeders en zusters, jongens en meisjes. Paulus schrijft, allen zijn ze afgeweken en derven de heerlijkheid Gods. Niet één uitgezonderd. En omdat er nou niet één mens was met wie God zich verbinden kon, daarom heeft God zelf, als ik het zo mag zeggen, heeft God zelf een mens gemaakt. En daar bedoel ik mee, heeft God zelf een mens gegenereerd. Dat zeg ik opzettelijk zo, gemeente. Daarom heeft God zelf een mens gemaakt. Daar wordt in onze dagen nogal eens heel laagdunkend over gesproken. Er wordt er wel eens zo over gesproken dat iemand zegt, ik heb bij mijn vrouw een kindje gemaakt. Ik vind het afschuwelijk als je het zo zegt. Want je haalt het geheim, het wonder van de schepping er helemaal uit op die manier. Er zijn mensen die praten over het verwekken van een kind alsof het een menselijke aangelegenheid is. En er zijn zelfs mensen die praten over het verwekken van een kind alsof ze een nieuw meubelstuk aanschaffen. Afschuwelijk, gemeente. En daar moet u ook niet aan meedoen, want dat is goddeloos. Omdat God daar niet in is. Maar van één kind kan het inderdaad gezegd worden dat het gemaakt is. dat is het kind van Bethlehem. Dat heeft God gemaakt. En daarom is Jezus geboren uit de maagd Maria. En daarom is Jezus ontvangen van de Heilige Geest. Jozef die kwam er niet aan te pas, gemeente. Maar God zelf is de vader van dit kind. God zelf heeft hem verwekt. God zelf heeft hem gegenereerd. En het grootste wonder daarvan is dat God daar in zichzelf gemaakt heeft. Tot een kinderke. Nee, nog dieper. Nog verder. God heeft zich zo klein gemaakt, gemeente, dat hij geworden is tot een zaad. Tot een foetus. En u weet hoe daar tegenwoordig over gesproken wordt. Dan zeggen we, dan noemen we dat het ongekwalificeerde leven. Nee, gemeente. Die vrucht, die mag u juist hoog achten. Want dat is de hoogste gave. Het hoogst gekwalificeerd. God zelf. Paulus die gaat er later over schrijven. En u weet hoe hij het doet. Dan zegt Paulus op een gegeven moment, God geopenbaard in het vlees. De geheimenis der godzaligheid is groot, schrijft de apostel dan. Dat is het wonder, gemeente. Maar nu gaat het erom dat hij die volmaakt was, met wie hij zich verbinden kon, dat is dan God zelf geweest. En dat God zelf zo die mens heeft gegenereerd. Daarom zegt de engel tegen Maria, datgene wat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Dat is het eigenlijk, gemeente. En daar komen we nooit over uitgedacht. Dat Gods zoon, Gods bloedeigen zoon, geboren is. Johannes die zegt, hij is de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. En dat is het eerste, gemeente, dat ik u moet zeggen van het woord vlees. En onmiddellijk daarmee verbonden is het tweede. Het woord is vlees geworden. Weet u wat dat woord vlees betekent, gemeente? Jongens en meisjes, weten jullie wat het woord vlees betekent? Als er staat dat het woord vlees is geworden. Wat is vlees? Ja, jullie denken misschien even aan de slager. Waar je wat vlees gaat halen. Dat is het toch niet, althans niet zo, nee. Dat is vlees van dieren. Hè? Vlees, mag ik het zo uitleggen? Dan kunnen de kinderen dat misschien ook wel begrijpen. Gebruiken jullie wel eens scheldwoorden, jongens en meisjes? Dat je op iemand scheldt, op straat, weet je wel. Mag niet hoor, moet je ook niet doen. Nooit aan meedoen, schelden mag niet. Maar nou is het woord vlees in de Bijbel, dat is als het ware een scheldwoord. Als God van een mens zegt dat hij vlees is, dan scheldt God hem uit. Voelt u? Dan zegt God, dat ben je geworden door de zonde. Want jij was geen vlees, zo heb ik je niet gemaakt. Want jij was mens. En zo heb ik je in het paradijs geplaatst. Als mijn beelddrager, die mijn heerlijkheid weerspiegelde. Maar jij die mens was, bent vlees geworden. Dus gemeente, dat woord vlees, dat is een scheldwoord. Als God van iemand zegt, jij bent vlees, dan legt God in dat woord vlees al zijn afkeer die hij heeft van de zonde en van de zondaar. En daarom is ook over die mens het doodvonnis uitgesproken. Dat zit allemaal opgesloten in dat woord vlees, gemeente. De mens is vlees. En dat bent u. En dat ben jij. En dat ben ik. Vlees. En dat wil ook zeggen dat de mens moet sterven. Dat u moet sterven. Dat jij moet sterven. En dat ik moet sterven. Wij zijn vergankelijk, gemeente. En we worden weer tot stof. Dat vergaat. En vooral dat laatste, dat is het ook. Ik heb u daarom ook opzettelijk laten voorlezen. Jesaja 40. Alle vlees is als gras. Maar het woord des Heeren, onze Gods,
bestaat in der eeuwigheid. Dat is de spanning dan, gemeente. Dat is de tegenstelling die compleet is, die in dat woord ligt opgesloten, die in heel deze kerstboodschap ligt opgesloten. De vleeswording van het woord. Voelt u? Want dat vlees, dat is als gras, dat is vergankelijk. Dat wordt verdorven, dat gaat tot ontbinding over. En dat is ontzettend gemeente. Ik denk dat de meesten van ons wel eens een lijk hebben gezien. Mag ik het even heel cru zeggen? Want dat is erg, hè? Als je geliefde zijn laatste adem uitblaast. En een lijk wordt. Wij begraven dan ook de lijken, want zo'n lijk gaat tot ontbinding over. Kunnen we niet bij ons houden. Maar gemeente, er zijn wel eens misdaden gepleegd. En die moeten dan onderzocht worden. En dan is het wel eens zo dat mensen al lang begraven zijn. Een maand begraven zijn. Of 3 maanden begraven zijn. En dat de rechter zegt die deze zaak behandelt. Er moet nog eens een keer sectie verricht worden. En dan wordt zo'n lijk van 3 maanden opgegraven. Dat is verschrikkelijk. Om te zien. Om daar je mes in te zetten. En dat gebeurt dan. Misschien vindt u het erg dat ik het noem. Maar dan denk ik juist, gemeente, aan Jesaja 40. Alle vlees is als gras. En echt de mens, u ook, verliest al zijn luister. Want ik ben een mens die ras verga. En ik word het voedsel voor de wormen in de aarde. Dat is ons aller staat, gemeente. We verkeren allen in onze doodstaat. Ja, het is een verschrikkelijk woord dat ik hier uitspreek op de preekstoel. Ik huiver ook om het te zeggen. Maar het is wel een waar woord. We verkeren allen in een doodstaat. In een staat van ontbinding. Dat in de aarde zal moeten. En dat daarin zich uitleeft. Waarin ook het loon op de zonde ontvangen wordt. In ontbinding, in de macht van de ontbinding. En nou gemeente, nou dat onbeschrijfelijke. Dat nooit te doorgronden wonder. Dat het woord, het eeuwige, het scheppende woord. Dat woord vlees is geworden. Nou, ik denk dat we nou de tekst tot op de bodem hebben toegepeild. En ik kan verder ook geen woorden vinden, gemeente, om het nader uiteen te zetten. En mijn ziel is vervuld met verwondering. Ik hoop het uwe ook. Het woord is vlees geworden. En nou de troost die daarin ligt opgesloten. Als God, gemeente, nou een volmaakt mens had aangenomen, dan had u de kerk moeten uitgaan straks en ik ook. Ongetroost. Ongetroost. En dan had u moeten zeggen, en dan had ook ik moeten zeggen, nee, dat is voor mij niet. Want ik hoor niet bij die elite. Het gaat mij te hoog. Het gaat mij te ver. Daar kan ik niet bij. Dat is nooit voor mij te bereiken. Maar broeders en zusters, jongens en meisjes, nu ik hoor dat het woord vlees is geworden. Dat onder het oordeel van de zonde, de dood, het slechte, het onwaardige vlees, dat het woord dat geworden is. Ja, nou gaan mijn ogen flikkeren. En mijn ziel geert op. En ik ontvang een nieuwe hoop. Want nou mag ik weten dat God niet ver van mij is gebleven. Maar dat hij nabij gekomen is. Zo nabij dat hij zegt, zie, hier ben ik. Ik ben Immanuel. God met u, want ik ben in uw vlees ingegaan. Ik ben in uw nood ingegaan. En ik heb uw schuld op mij genomen. En ik heb mij onder uw oordeel gesteld. Ja, gemeente, dat is het. Immanuel, God met ons. Weet u wat ik u nou toewens? Ja, u vindt dat misschien niet goed in een preek iets toewensen. Nou, maar laat ik het dan als woordspeling mogen doen. En dan moet u de diepe zin daar maar van meenemen. Wat ik u als laatste toewens voor 1984. Dat is dat u net als ik. En telkens weer. Opnieuw van uw hoge voetstuk. Waar we van natuurlijk allemaal op zitten. Maar dat u net als ik en telkens weer van uw hoge voetstuk af bent geworpen in deze dienst. En dat God u door de ontdekkende kracht van zijn geest en woord u heeft laten zien dat u vlees bent. Dat jij vlees bent. Zodat je moet zeggen met de apostel: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, gemeente, dat is een ontnuchterende en dat is een vernederende wetenschap. Dan blijft er niets meer van u over. En dat is ook nodig. Dat is ook nodig, want anders val je erbuiten. En dan zal het oordeel van God eeuwig op je rusten. Eeuwig. Het oordeel. Maar als u van uw hoge zetel bent afgeworpen voor het eerst of opnieuw en u zegt: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, dan is de kerstboodschap naar het evangelie van Johannes bij u en bij mij aan het goede adres. En dan zeg ik, gemeente, aan het einde van mijn preek: neem het mee. Niet in uw tas, maar in uw hart. Eigen het u toe. En bewonder het. Dit geweldige. De hemel raakt de aarde aan. Een stralend licht is opgegaan. Gods Zoon is tot ons ingegaan. Immanuel, het is God met ons. Amen. Laten wij danken en bidden. Drie-enige God, u die vol zalig bent in uzelf en het niet nodig hebt dat wij mensen u eren en dienen. Wat bent u groot, oneindig groot. En wat is uw liefde groot, oneindig groot, ver boven ons verstand. En dat u naar ons hebt willen omzien. Dat u ons geschapen hebt. En dat u ons niet aan onszelf hebt overgelaten. Maar dat u, die het woord bent, het scheppende woord, vlees bent geworden. Het is Immanuel. God met ons. O Heere, wij hebben er slechts stamelend van kunnen spreken. En we hebben er maar een paar dingen van kunnen uitzeggen. O geef dat het mee mag gaan in ons hart en in ons leven. En schenk ons die genade waardoor wij het mogen toe-eigenen. En er verwonderd over mogen raken. In alle kleinheid. Al onze schuld. O, doe er dan uw werk mee, opdat uw naam eeuwig lof ontvangen. En dat het hier in beginsel een aanvang mag nemen. Door uw woord en geest.
geeft dat niemand van ons te groot mag blijven voor dit woord. Om er dan eeuwig buiten gezet te worden. Maar dat wij allen, Heer, door dit woord meegenomen mogen worden. Dat is toch niet te veel van u gevraagd. Uw welbehagen is toch zo ruim. O, doe het. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dank dat u ons bekwaamd hebt tot de verkondiging en tot het luisteren. Tot het zingen en tot het offeren. Tot het begeleiden. En tot het werk van toezicht op de prediking. Bekroon het alles met uw zegen. Dank voor alle zondagen in dit jaar. Waarin het woord van u op onderscheidene wijze. En vanuit onderscheidene gedeelten tot de gemeente mocht komen. O Heer, het zal zeker niet te vergeefs zijn. Maar geef dat het die vrucht mag dragen van eer van uw naam, bekering van zondagen, fundering van uw volk in het allerheiligst geloof. Wilt u ook de gemeente morgen weer samenbrengen in een dienst van dank en van aanbidding. Uit genade. En doe ons, als we nu het slotlied zingen, doe het ons ook beleven. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En dat door onze schuld. Maar 's Heeren gunst zal over die u vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Om Jezus wil. En dat om het eeuwig welbehagen. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van de 130 psalm.